Mijn naam is Annemarijke Pot. Ik ben gemeenteraadslid in Utrecht en kandidaat voor de Tweede Kamer. En in deze serie podcast spreek ik over thema's waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. Ik leg uit waarom ik ze belangrijk vind en ga in gesprek met anderen op zoek naar praktische oplossingen. En in deze serie van podcast gaan we het hebben over dingen in Nederland, in de maatschappij, die volgens mij anders of beter kunnen. Maar al pratende kwamen we er eigenlijk ook achter dat er altijd wel een soort misvatting achter zit. Of een oordeel of iets waar je, als je er meer over weet en als je luistert naar de mensen die er veel over weten, anders naar gaat kijken. En dus ook met betere oplossingen kunt komen. Deze podcast heet Kinderrechten kennen geen afkomst en gaat over jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland komen. En ik ga het daarover hebben met Jan Murk, directeur opvang bij Needles. Hi Jan.
Hi.
Wat fijn dat je er bent. Kun jij heel kort iets vertellen over wat Needles doet?
Ja, dat kan ik zeker. Needles is een jeugdbeschermingsorganisatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dus dat wil zeggen alleenstaande minderjarige vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen zonder ouders of een verantwoordelijke volwassene. Daar moet iemand in het gezag voorzien en dat doen wij.
En wat betekent dat dan in het gezag
voorzien? Ja, je bent de voogd die de lijnen uitzet voor een individueel kind waarvoor niemand anders verantwoordelijk is. Dat heb je ook gewoon in de reguliere Nederlandse kinderen die...
Die om welke reden dan ook
voor
wie de ouders
reden
niet
dan ook
kunnen zorgen.
Waar niet in het gezag wordt voorzien door iemand.
Ja, ja. En dan doen jullie eigenlijk, nemen jullie eigenlijk de rol op je die misschien normaal een vader of moeder zou doen voor belangrijke beslissingen?
Ja, dat klinkt wel zwaar, maar... Als het gaat om het maken van beslissingen en tekenbevoegdheid, is dat juist.
Oké. Okay. Ja, ik wilde daar heel graag met jou over praten, omdat het ook iets is waar ik zelf in de politiek best wel mee bezig ben geweest. En voor mij begon dat een beetje omdat er de afgelopen jaren best wel wat artikelen in de krant hebben gestaan over verdwenen kinderen. En dat klinkt gelijk heel naar. En dat ging ook over best veel kinderen. Volgens mij waren het er 1500 op een gegeven moment. En we waren in Utrecht zijn we ook bezig geweest met de opvang van die alleenstaande minderjarige vluchtelingen waar jij het over had. En daar hebben we natuurlijk met heel veel betrokkenen over gesproken. Dus dat ging van mensen in de buurt tot aan de mensen die uiteindelijk de opvang gaan bieden. Maar ook de Nederlandse of de Utrechtse jeugdzorg en de Utrechtse onderwijsinstellingen die daarbij betrokken waren. En eigenlijk iedereen gaf aan, nou, het is heel mooi dat wij in Utrecht de jongeren een plekje gaan bieden, maar het is ook wel ingewikkeld. En uiteindelijk was eigenlijk mijn conclusie dat we toch misschien niet altijd zo goed voor deze jongeren zorgen of deze kinderen zorgen als dat we voor andere kinderen doen die we misschien in Utrecht hebben. En ook wel een beetje dat de politiek de neiging heeft om er anders naar te kijken, omdat die kinderen ergens anders vandaan komen. En nou, dat vond ik best wel een heftige conclusie. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
Ja, dat herken ik wel. Vooropgesteld, ik denk dat de goede wil er meestal wel is. Het is alleen, het is een complexe situatie waarin deze kinderen zich bevinden. In de zin van, ze zijn onderdeel van asiel, vreemdelingenrecht. Ondertussen zijn het ook gewoon kinderen. Op het gebied van rechten is het best goed geregeld. Maar om die praktische vertaling te maken naar een kind wat ook bezig is met opgroeien, dat is een hele ingewikkelde om in het systeem waarin we in Nederland dat proberen te doen. Dus we hebben moeite om het simpel te houden en een kind ook gewoon een kind te laten zijn.
Ja, en dan gaat het al heel snel over heel andere dingen. Nou, daar komen we zo nog wel op. Maar misschien heel even vanaf het begin. Wie zijn nou die kinderen en hoe komen ze dan in Nederland?
Nou, nooit uit luxe. Je beslist niet om huis en haard, familie, vrienden te verlaten en ergens anders waar jij het niet kent een bestaan op te bouwen, omdat je het zo goed hebt thuis. Daarachter kan van alles liggen. Daar kan een slechte of een goede gezinssituatie spelen, een land in oorlog of een land wat niet in oorlog is. Maar de basis is dat de situatie waar iemand uit vandaan komt geen goede is en iemand is dus op zoek, een kind is op zoek naar een beter bestaan. Dat kan in overleg zijn met de familie, in opdracht, tussen aanhalingstekens, in opdracht van het familie of gezin. Maar dat kan ook zelfstandig zijn. En afkomst verschillende landen is heel divers, maar dit is de rode draad voor allemaal. Het is geen keuze uit luxe geweest en het is hier dus ook een moeilijke. Vaak zijn de verwachtingen vooraf komen niet overeen met hoe de situatie is als ze hem hier aantreffen. Veel misinformatie onderweg, maar daaronder zit toch vaak gewoon een kind wat zijn moeder mist. En tegelijkertijd zijn het hele veerkrachtige kinderen. Ze hebben veel meegemaakt. Een reis kan soms 2 maanden hebben geduurd. Maar kan ook jaren hebben geduurd.
En het is natuurlijk ook nogal wat. Als je zeker vanuit zo ver hier naartoe bent gekomen. Hey, om hoeveel kinderen gaan het? Hoeveel kinderen vangen jullie op? Want het zal niet, ze zullen niet allemaal natuurlijk.
Wij hebben door de jaren heen zo tussen de 2500 en de 7500 kinderen onder voogdij staan. Dus dat is niet wat er jaarlijks binnenkomt. Mm-hmm. Dat verschilt nogal. Ik weet de precieze instroom per jaar niet, maar denk aan 2000 ongeveer. Wat er in het afgelopen jaar is binnengekomen, denk ik. Een paar jaar geleden was het een stuk meer. Dus dat is wisselend.
Ja. Ja. En nou gaf je al aan, ze komen hier met allerlei misinformatie, misschien ook wel met hele andere verwachtingen. Hoe is het dan om die kinderen op te vangen? Wat moet je daar dan mee?
Ja, dat zit een beetje op het stukje wat ik net zei. Dus de veerkracht van die kinderen, die is heel erg groot. Ze hebben heel erg veel meegemaakt en daar moet je ook bij aansluiten. Dus aan de ene kant probeer je de ontwikkeling van een kind te begeleiden en in de gaten te houden. En aan de andere kant moet je ook niet voorbij gaan aan dat ze wel ergens vandaan komen. Keuzes die ze hebben gemaakt en willen maken, die maken ze niet op een eiland. Dat doen ze met hun netwerk, in overleg met hun netwerk. Dus het is voor ons heel erg belangrijk om een onderdeel van het netwerk te worden.
En kun je dat iets, want ik vind het nog best lastig om het me voor te stellen. Kun je het schetsen?
Nou,
van een voorbeeld of een...
Denk aan, we hebben allemaal de situatie in Syrië gevolgd, jarenlang. Een Syrisch gezin heeft moeten vluchten vanuit Syrië en zit in een vluchtelingenkamp in, pakweg Turkije. Na 2 jaar hebben ze toch een familieberaad en wordt er samen over nagedacht. Ja, deze situatie is uitzichtloos.
Hier nooit meer weg.
We kunnen niet terug, we kunnen niet vooruit. We hebben misschien 5 kinderen, een paar kleine meisjes en een oudste zoon. En die is 15. Wie gaat er? Vader of de oudste zoon? Nou, en op dat moment wordt de beslissing vaak genomen dat de oudste zoon gaat, omdat vader de jongere zusjes moet kunnen beschermen op een niet altijd even veilige plek. Die vluchtelingenkampen zijn natuurlijk ook maar uit de grond gestampte steden waarvan alles kan gebeuren. En dan rust de taak op de oudste zoon om de poort naar een ander leven te vinden. Dit kan, hè. Het kan ook zijn dat een jongere in zijn eentje komt en ouders zijn overleden. Komt ook voor. Ja. Maar hier moet je wel achterkomen. Als je een kind wil begeleiden, moet je weten in wat voor situatie die zit. Als de familie een opdracht heeft gegeven, dan zul jij nooit met een plan kunnen komen om de jongeren te begeleiden, wat niet in lijn ligt met die opdracht. Want die opdracht is altijd het allerbelangrijkste.
Altijd het belangrijkste,
maakt
ja.
niet uit wat er gebeurt.
Ja.
Dus wij proberen zoveel mogelijk te begrijpen van de situaties waar zo'n kind uitkomt en in te voegen in de plannen die dat kind heeft. En dan kun je ook gaan begeleiden. En dan kun je soms in overleg met de familie tot allerlei keuzes komen in ingewikkelde situaties. Ook als het hier niet loopt zoals gepland. Hè?
Ja.
Als je geen verblijfsvergunning krijgt, dan is er altijd weer een en dan. En daar moet je met dat kind naar kijken en proberen om dat netwerk realistisch te informeren. Vaak zit de desinformatie ook bij het netwerk.
En het netwerk bedoel je dan de ouders, de achterneven?
Dat kunnen ouders, dat kunnen tantes zijn. Dat kan van alles zijn. Het kan een dorp zijn.
Ja.
Maar ze hebben een realistisch beeld nodig van wat er hier gebeurt. Over het algemeen willen kinderen ook aan hun netwerk, dus aan hun ouders, meegeven: het gaat mij goed.
Mm-hmm.
Ook als het niet goed gaat.
Ja.
Ze sturen de goede foto's op. Dit is mijn huis, wat dan misschien niet het huis is. Noem maar op. Soms bevinden kinderen zich in een schrijnende situatie waar de ouders denken dat het heel goed is. En op het moment dat je het goed uitlegt, zeggen ze: ja, kom toch naar huis, joh. Dat komt ook voor. Ja.
Ja. En nou kan ik me ook voorstellen dat in die begeleiding, want jij zegt net al, nou, dan wordt zo'n jongen van 15 bijvoorbeeld, hè, die wordt dan inderdaad in zijn eentje naar Nederland gestuurd of naar Europa gestuurd. En die heeft dan natuurlijk wel een hele volwassen verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd zijn het ook kinderen, is wat jij zegt.
Ja, dat is het. Daar moet je in je begeleiding echt tussenin gaan zitten. Zij zien zichzelf niet als een kind, maar ze hebben wel bepaalde behoeften die passen bij een kind. Maar niet op alle vlakken.
Nee.
En daar moet je goed naar kijken. Je had het over vermiste kinderen. En dat is in die context dus een hele ingewikkelde. Is een kind vermist of heeft hij een besluit genomen om ergens anders te gaan kijken. Ja. Cijfers van vermissing die wij hanteren, die gaan heel erg uit van de basis die wij zijn. Maar wij zijn niet de basis voor deze kinderen. Nee. We kunnen het worden, maar we zijn het niet.
Ja. Want wat gebeurt er dan als die kinderen vermist raken? Want dat is inderdaad wat we dan in de krant zien.
Nou, daar zijn protocollen voor en daar heb er wordt altijd op gereageerd. Maar er zit wel een gelaagdheid in hoe zorgelijk het is als een 13, 14-jarige met een goede kans op verblijf hier is vermist. Dan gaan eigenlijk alle protocollen in werking die je hier ook hebt bij Amber Alert. Of iemand die een paar weken voor zijn 18e zit, geen verblijfsvergunning gaat krijgen. En we weten dat hij een broer in Zweden heeft. Ja, dan probeer...
Is hij waarschijnlijk zelf weggegaan?
Ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet natuurlijk nog steeds echt
Want
heel goed kijken.
Het blijft
een
minderjarige.
Ja, maar je kunt vaak heeft begeleiding nog wel mogelijkheden om met zo'n kind, zo'n jongere, het contact voor te zetten. Ja, social media, direct app contact is er in veel gevallen ook nog wel. Lang niet altijd, maar dus er zit een verhaal achter de cijfers. Eigenlijk heel veel individuele verhalen achter zulke cijfers, ja.
Maar het is, ik vind het toch wel heftig, weet je. Als ik dat in de krant lees, dan denk ik wel, jeetje mina. Ik bedoel, op het moment dat natuurlijk bij de Nederlandse jeugdzorg zoveel kinderen in een jaar zouden verdwijnen, nou, dan zou de hele Tweede Kamer op zijn kop staan.
Ja, dat klopt. Daar zit een heel groot verschil tussen. En wij voelen ons als land niet voor al deze kinderen daadwerkelijk echt verantwoordelijk. Dat zit echt in het vreemdelingenrecht.
Ja, dat vind ik echt wel hartverscheurend eigenlijk. Ja. Nou, is de andere kant natuurlijk die je dan soms hoort, of die ik natuurlijk ook soms hoor, hè, in gesprekken met mensen, is dat ze ook zeggen van, ja, maar soms gaat het ook helemaal niet goed. Weet je wel, inderdaad, ze lopen soms weg uit de opvang. En nou, er zitten ook heel veel kinderen bij uit Tunesië of Marokko. Die krijgen sowieso geen verblijf. Dus waarom gaan die dan niet gewoon terug? Dat moet toch ook gewoon kunnen? Want ik bedoel, die krijgen toch geen verblijfsvergunning. Dus kom op, terug naar huis.
Ja, vaak is dat, als je dat op een goede manier zou kunnen doen met kinderen uit Tunesië of Marokko, dan zou dat wel beter zijn voor henzelf. Maar dat is wel moeilijk in te vullen. Wij keren geen kinderen gedwongen terug vanuit Nederland. Vrijwillig gebeurt wel. Maar er moet een land van herkomst ook aan mee willen werken.
Dus, en dat gebeurt niet altijd?
Nou, Marokko bijvoorbeeld werkt niet mee aan terugkeer van Marokkaanse onderdanen. Dus wij kunnen best Marokkaanse, meestal jongens, terugkeren. Maar dat gaat, sowieso gaat het van ons uit, vanuit de begeleidingskant. Wat wij doen is met die jongeren, je probeert contact op te bouwen, je probeert in dat netwerk te komen en met dat netwerk in gesprek te komen. Dus als je met de moeder...
En dan is de vraag inderdaad van, goh, het is beter dat hij teruggaat, neem hem terug. Of...
Nee, dat is niet de vraag. Je schetst de situatie hier. Ja. En je probeert mensen te ondersteunen om zelf geïnformeerd een beslissing te nemen. Wanneer zij ervan doordrongen zijn dat je hier niet een legaal leven kunt gaan opbouwen, omdat de procedure al doorlopen is. Wanneer het helemaal niet zo goed gaat met een kind, dan kan het zijn dat ouders zeggen, ja, maar dat wist ik helemaal niet. En kom alsjeblieft naar huis als je ongelukkig bent. Het zijn ook gewoon moeders met kinderen. Die het beste voor hun kinderen willen. Ja. Het komt ook voor dat de moeder zegt, ja, maar ik weet het niet, ik heb nog 4 kinderen, het gaat mij niet lukken. En dan zit je heel erg moeilijk. Dan heb je toch weer die verantwoordelijkheid, die rust op de zoon om het zelf te redden en ze nu en dan wat geld naar huis te sturen. De verantwoordelijkheid voor het collectief.
Ja.
Dus het is complex, ja. Het is...
Ja, dus de statement inderdaad, of de misvatting die mensen dan hebben van, nou joh, dan ga je toch gewoon terug naar huis en daar staan een paar ouders gewoon weer op je te wachten, dat is niet echt aan de hand. Althans, niet altijd, is wat je zegt.
Nee, dat is vaak, het is in ieder geval moeilijker dan dat.
Ja.
En het is ook niet zo dat deze jongens niet weten in welke situatie ze zitten. Ze weten heel goed in welke situatie ze zitten. Ze zijn die desinformatie, die is vaak vooraf. Maar als ze eenmaal hier zijn, ze kennen heel goed de procedures. Ze weten hoeveel kansen ergens op hebben en hoeveel kansen dus ook niet hebben. Ze zien alleen geen uitweg uit het leven vaak.
Nee.
En het gaat niet vanzelf weg. Dus wij zullen er meer moeite voor moeten doen dan simpelweg stellen, Ga anders gewoon naar huis, want je hebt hier geen toekomst. Dat weten ze wel, maar de situatie ligt voor hun wat complexer. Dus als wij niet wat meer energie erin steken, dan gaat het probleem ook niet weg.
Nee, nou ja, en ik moet er ook weer denken, we hebben eerder een podcast gemaakt over dak- en thuisloze jongeren. En daar hadden we natuurlijk ook gezegd van, kijk, het feit dat je misschien 18 bent of bijna 18, wil natuurlijk niet zeggen dat je natuurlijk het ineens natuurlijk allemaal voor elkaar hebt en ineens snapt hoe de wereld in elkaar zit en wat er wel of niet realistisch is, zeg maar. Dus weten en weten zijn ook twee dingen, denk ik.
Volgens mij beschouwen we in de jeugdzorg is iemand nog een jongere tot zijn 27ste.
Dat klopt, ja. Ja.
Dat doen we niet met deze groep.
Nee.
Bij 18 word je volledig volwassen verklaard.
Ja, nou, weer zo'n verschil. Jan, als ik naar dit dossier kijk, hè, en überhaupt misschien wel naar het vluchtelingendossier, maar ook specifiek hiernaar, dan kenmerkt het politieke klimaat zich in mijn ogen ook wel door heel erg veel stoere taal. En een beetje, ja, zorgen dat er stoere oplossingen komen. En dat zit volgens mij de echte oplossingen ook wel eens een beetje in de weg. Hoe ga je nou toch voor de rechten van deze kinderen ook echt staan in deze tijd? Dus ze zijn er op papier, maar hoe zorgen we dat ze er ook echt...
Ja, ik herken dat heel erg. We hebben het heel lang gered door een beroep te doen op het kind zijn bij politie en bestuurders. Door met deze groep toch onder de radar te blijven en te zeggen, ja, het politieke uit het vreemdelingendossier, laat dat er nou buiten als het om kinderen gaat. Want voor kinderen moet je gewoon goed zorgen. Dat was lang voldoende. De laatste jaren is dat afgenomen. En is ook dit dossier toch weer een stuk politieker geworden. En dat maakt het werk heel erg lastig. Het staat zeker praktische oplossingen in de weg op het moment dat je politiek ingegraven op hoog niveau zit. Uiteindelijk, we hebben het over een paar duizend kinderen en dat is veel. Het zit tussen het servet en het tafellaken in. Het is ook niet zo groot. Je kunt dit praktisch oplossen zonder dat je ontzettende hoeveelheden specifieke regelgeving nodig hebt. Ja. Je moet de ruimte geven om het goed op te lossen. En een beetje creativiteit niet in de weg staan door politiek zware uitspraken te doen.
En waar zou jij die creativiteit het eerste inzetten? Wat moet er het eerste gebeuren?
Ja, vaak is het toch wat speelruimte. Deze jongeren vallen op heel veel snijpunten. Tussen het vreemdeling zijn en gewone burger zijn. Zeker degene die wel een verblijfsvergunning krijgen. Ze zitten tussen een rijksverantwoordelijkheid en een gemeentelijke verantwoordelijkheid in. Ze zitten tussen jeugd en volwassen in. Maar de scheidslijnen zijn in al deze stukken zijn ontzettend hard getrokken. En daar zou je wat meer speling in moeten geven. Je moet partijen wat meer ruimte geven om goede oplossingen te verzinnen, zonder dat je dat meteen weer helemaal in wil regelen.
Ja.
Gemeenten willen wel, maar die hebben een beetje ruimte nodig. Wij kunnen vaak met iets meer ruimte kun je in de begeleiding een hoop betekenen. Het is niet per se altijd meer geld en duurder. Het is vooral niet te veel in hokjes gaan zitten.
Ja.
En als je flexibel om kunt gaan, dat is wel vaak financieel, flexibel tussen die hokjes kunt bewegen. Dan is het niet meer geld, maar het gaat er net even
waar het geld ligt,
waar het precies
ja.
vandaan komt. En dat maakt het vaak heel erg lastig. Als jij tussen rijksverantwoordelijkheid en gemeentelijke verantwoordelijkheid, zoals het nu het geval is, 4 weken tijd legt, ja, dan kun je begrijpen dat je niet tot de beste oplossingen kunt komen. Die 4 weken tijd zijn als een kind 18 wordt, hebben wij 4 weken om over te dragen. En dan heb je dus ook 4 weken om van rijksverantwoordelijkheid
over te dragen naar
gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Ja.
In het geval van een verblijfsvergunning in dit geval. Hè?
Ja.
Jongeren die in dat
dus
geval
hebt,
jongeren
dus
die hier blijven.
Dus je hebt 4 weken om een jongere die 18 wordt te zorgen dat hij klaar is om de wereld in te gaan en totdat iemand bij de gemeente dat overneemt.
En als alles goed gaat, dan kan dat ook. Maar in veel gevallen waarin de situatie net even wat moeilijker is, er is wat meer begeleiding nodig, er is bijvoorbeeld een medisch dossier, noem maar op. Er zijn allerlei situaties waarin het even wat moeilijker ligt. Dan zijn heel veel professionals bezig om het systeem heen te werken, in plaats van dat het systeem een klein beetje ondersteunt in hoe er gewerkt wordt. Nou, het sluit heel erg aan bij wat je zegt. Praktische oplossingen voor op het oog ingewikkelde problemen die eigenlijk misschien helemaal niet zo ingewikkeld hoeven te zijn.
Nou ja, ik herken het gewoon heel erg, omdat Wat ik zo schrijnend vond ook hieraan is eigenlijk dat het soms zo voelt alsof niemand zich er echt helemaal verantwoordelijk voor voelt. Dus het is inderdaad wat jij zegt, inderdaad het Rijk wijst naar de gemeente of verschillende ministeries wijzen naar elkaar, weet je wel. Dus de ministeries van Volksgezondheid en Jeugd, zeg maar, die wijzen naar het ministerie van Justitie die verantwoordelijk is voor de vreemdelingen. Dus ja, en zo...
Dat
zo...
klopt en vaak hebben ze allemaal gelijk, dat is het probleem. Het argument wat op tafel, het is niet per se duiken, het is allemaal waar. Er moet alleen even iemand over zijn eigen schaduw heen stappen om
en
te zorgen
dat... En zeggen, ik ben
ervan. Ja, en het past ook bij, in bredere zin, we accepteren geen foutmarge. Dus je hebt ook geen regelruimte. Dat geldt ook heel erg voor deze groep. Kun je nou niet net even iets meer doen? Het is maar een kleine groep om te zorgen dat ze goed terechtkomen.
Ja, dank je. Het is, ik had er zelf ook over na zitten denken van... het kan soms heel verlammend werken op het moment dat je zo'n artikel in een krant leest... en je denkt, oh my god, hier zit zo'n wereld van verhalen achter. Hè. Hier zitten verhalen achter soms met mensensmokkelaars... en dingen die in Algerije die ik niet kan oplossen. En dingen aan de andere kant van de wereld waar we eigenlijk geen invloed op hebben... En tegelijkertijd zien we dan kinderen verdwijnen waarvan we ook denken... oh ja, maar daar gaat misschien eigenlijk iemand anders over. Dus het kan ook heel verlammend werken, zeg maar... op het moment dat je in de politiek zit of misschien ambtenaar bent ergens... of om maar gewoon te denken, ja, jeetje, ik kan er toch niks aan doen. Nou ja, laat dan maar, ik weet het anders ook niet meer. En ja, ik hoop gewoon, ik vind dit zo'n belangrijk fundamenteel iets... niet alleen voor de rechten van de kinderen... maar het zegt ook zoveel over wie wij zijn als land... Dat je zegt, nou, ik vind het gewoon belangrijk dat hier oplossingen voor komen. En dan kunnen we, denk ik, volgens mij ook heel klein beginnen. Misschien al in gemeenten inderdaad, door te zeggen... nou, we gaan gewoon alles eraan doen om te zorgen dat deze jongeren gewoon heel goed opgevangen worden, heel goed begeleid worden. Nou ja, laten we daarbij beginnen. En nou ja, hopelijk verder in de Tweede Kamer. En,
dat hoop ik zeker. Laten we het simpel houden.
Ja, dat. Dank je wel, Jan.
Dank jij. Dank je wel.
En dank aan iedereen voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie wat hebben kunnen vertellen over een toch wel heel ingewikkeld, maar ook wel heel belangrijk probleem volgens mij en de oplossingen daarbij. Mocht je nou dit een mooie podcast vinden, ga je dan vooral abonneren op alle podcasts, want er zijn er meer. Tot aan de verkiezingen zijn er in totaal 5. En dan hoor je namelijk ook wanneer er weer een nieuwe is. Wil je nou nog wat aan me vragen naar aanleiding van deze podcast of iets zeggen? Of misschien wil je wel over een heel ander onderwerp met me in gesprek? Dat kan. Je kan via mijn website een afspraak met me maken. Meer informatie vind je in de notes bij deze podcast. En vergeet vooral natuurlijk niet op 17 of op 15 of op 16 maart te stemmen. Dankjewel.